Welkom bij de Voorproeverij, een podcast over testen, tech en lekker eten en drinken.
Wij zijn de voorproevers.
Oh jee, vertel.
Oh jee, ja.
Zeker.
Gaan we daarmee beginnen? Oké.
Ja, lekker.
Nou, een goeie. Stel mij maar eens voor.
Ja, precies. Nou, ik ga mijn best doen. Oké. Hey, welkom allemaal. Bij ondertussen alweer de vierde aflevering van de Voorproeverij.
Welkom,
ja precies. We hebben vandaag een nogal speciale aflevering. We hebben namelijk voor het eerst gasten.
Ja, speciaal.
Ja, zeker. Jurjaan en Jasper hebben we bij ons. We hebben het natuurlijk in de vorige podcasts hebben het gehad over testers en hun skills, work-life balance. En vandaag gaan we het hebben over testers en hun achtergrond. Wat hebben wij nou eigenlijk gedaan voordat we tester zijn geworden? En wat hebben we daaraan? En kunnen we daar misschien iets mee? Nou, en we hebben Jasper en Jurjaan uitgenodigd om hun verhaal te komen vertellen. Hebben ze voor studie gedaan? Wat voor ander werk hebben ze gedaan? Nou, dat gaan ze jullie zo direct allemaal vertellen. Maar voordat we daarmee beginnen, hebben we voorgerecht. En Jurjaan heeft wat lekkers meegenomen.
Ja, zeker wel. Ik heb bossenbollen meegenomen.
Jam.
En dat is lekker. Heel logisch, want ik woon in Tiel.
Ja, precies. Nou, dat verklaart alles.
Ja, ik kan een pot jam meenemen, daar wordt niemand blij.
Nee, precies.
Plus flipje kan ik niet meer
flipje,
uitzien.
Flipje,
oh, verschrikkelijk.
We hadden ook lekkere pot jam kunnen lepelen nu.
Dat zeker.
Maar ik ben blijer met chocola overgegoten roomsoes die voor mijn neus staat.
De truc is, om te zien of dat iets een goede bossenbol is, moet je eigenlijk even met je vingers zo in het chocola drukken. Dat klinkt heel stom, maar als je ziet dat
die klopt.
Aan het... Ja.
Het is ook de vraag als jij het zegt of je serieus moet nemen. Ja,
precies. Nee, dit is heel serieus.
Oké.
Denk ik. Als je erin knuikt, dan voel je dat de bovenlaag een beetje hard is. Soms heb je een soort chocopasta wat ze eroverheen smeren. Ja. Dat is niet de goeie. Hier zie je dat de bovenlaag dat er een matte bovenlaag op ligt en dat die een beetje hard is. Dat is het idee erachter.
Oké,
dus het is niet echt een goede manier om te eten. Ik pak hem altijd gewoon aan de bovenkant vast, draai hem om en jaag hem naar binnen. Voor de rest.
Gas geven met Jap.
Ja.
Ik zal proberen te omschrijven. Volgens mij is Sietzal, die heeft zijn mond al vol.
Is al bijna klaar.
Ik zit hier gewoon nog vast hoor. Op vuistgrootte een roomsoes overgoten met inderdaad een fantastische laag chocola.
Heerlijk.
Het is super gezond. Allemaal vitamines dit. Ja.
Jurjaan, bedankt voor je komst. Tot de volgende keer.
Ja, absoluut.
Ja, geen probleem.
Hey, fantastisch. Ik duik erin. De rest, goede dagschotel. Er zit hier echt...
Lekker.
met een overal slagroom. Een batterij slagroom. Van heb ik jou daar.
Ik inhaleer hem gewoon via mijn neus inmiddels, inderdaad.
Fantastisch. Ja, dat lijkt me ook de beste manier om het eten te doen.
Ik zit hier te frunnen met zo'n stom.
Er is ook geen manier om dit gewoon fatsoenlijk naar binnen te krijgen.
Nee.
En als je dan als je wedstrijden houdt hier mee, dan is het op een gegeven moment ook gewoon...
Zijn hier wedstrijden in?
Ja.
Wauw.
Ik heb bij de lokale cafetaria ben ik tweede geworden met een eervolle vermelding van 5,5.
5,5 bossenbollen?
5,5 bossenbollen in een half uur.
Hoe groot waren die?
Een slagje groter dan deze. Maar niet per se, niet de echte hele grote.
En een slagje groter zien onze luisteraars niet. Dus,
nee. Ja, jij zei al, dit is vuistgrootte. En ja, gewoon iets meer als een vuist. Dat is kennelijk groter als een vuist. Heel makkelijker kan ik het niet maken. Maar,
dit is fantastisch in ieder geval.
Ja. De winnaar had er 8,5.
Dus echt in een half uur.
Dat is niet
in
gezond.
Een half uur tijd. Dus petje af voor die jongen. Die joeg ze echt naar binnen.
Dat is niet gezond.
Hij en zijn lintworm hadden een goede avond, zeg maar.
Oké, lijkt me mooi om verder te gaan. Ja. Jurjaan, bedankt.
Top. Mm.
Ja. Dit is echt fantastisch.
Ja, we gaan zo door, maar ik moet hier eerst nog even van genieten.
Ik heb er gewoon voor ieders twee bij, hè?
Oh man. Ik weet niet hoe we dan de avond ervoor komen, maar...
Rollend naar huis.
Ja, dat denk ik ook. Maar inderdaad, goed punt om door te gaan uit hoofdgericht, denk ik.
Lijkt me goed.
Yep. Check, doen we. Oké, jongens, we hebben net voorgerecht gehad. Hartstikke lekker. Waar gaan we het vandaag over hebben?
We gaan het vandaag hebben over hoe word je een tester en waarom?
Ja.
Denk ik.
Ja, dus we hebben de achtergrond van tester. Hoe word je tester? Waar kom je vandaan? Dus we hebben in ieder geval met Jasper en met Jurjaan denk ik twee toffe verhalen erbij.
Twee niet standaard verhalen en daarom leuk om naar te luisteren, denk ik.
Ja. Wie wil hem aftrappen?
Jurjaan heeft er zin in.
Jurjaan. Ja, ik sta te springen, jongens.
Nou, gast erop. Wat is jouw achtergrond? Waar kom je nou eigenlijk
Wat is naar? Mijn verhaal?
Ja.
Ja, maar mijn verhaal begint op mijn 16e. Vers afgestudeerd van de LTS. Ik heb metaalbewerking gekozen op de LTS. Omdat ik wou eigenlijk iets doen met auto's. En mijn enige theorie was, als je 14 bent, dat een auto is van metaal. Dus laat ik maar metaal doen.
Klinkt logisch.
Ik had een autoopleiding kunnen doen, maar dat was een dorp of 4 verderop. En daar had ik geen zin in. Dus dat, ja, zo denk je als je 14 bent. Geniaal. Maar zo ben ik uiteindelijk op mijn 16e wel in de autoschade begonnen. Mijn moeder die zag in het lokale krantje een advertentie staan. Daar heb ik gereageerd. 9 jaar gewerkt. En toen vond ik het eigenlijk wel mooi geweest.
Het is gewoon een carrière op zich, hè? Dat,
ja, precies. Ik werk nog niet eens 9 jaar.
Ik heb al een carrière gehad inderdaad in de autoschade.
Maar echt 9 jaar autoschade of reparaties, wat heb je gedaan?
Ja, voorbewerker spuiter. Voorbewerker is degene die de deuken eruit haalt en strak schuurt. Plumuren schuren, komt het eigenlijk op neer. En autospuiten, dat spreekt voor zich natuurlijk.
Ja.
Dat heb ik de laatste 6 jaar gedaan van de 9. En
toen bedacht, vond ik het hier wel heb ik geen zin meer in.
Nee, dat klopt. Ik heb nog een jaar in een hardchromerij gewerkt. En dat is zwaar metaal. Dat was een hele gevaarlijke omgeving. Na een jaar kon ik nog op mijn eigen vingers tot 10 tellen. Toen dacht ik, dit is wel een mooi moment om weer eens af te zwaaien.
Gevaarlijk vanwege gevaarlijke stoffen bedoel je dan?
Dat, maar ook de apparaten waarmee je werkt, joh. We hebben meegemaakt, we hebben een hele grote freesmachine. Daar zit een hele grote frees bovenop en die hadden ze verkeerde knop ingedrukt. Dus die ging recht naar beneden. Die klapte uit elkaar. En het enige wat ik hoorde was een hele harde klap. En daarna keek ik in het houten bord naast mij aan de muur waar het gereedschap op hing. En dan stonden de stukken vrees in. Dus die hebben mij op centimeters na gemist, zeg maar.
Zo.
Ja, dat stopt echt niet voor ome Juriaan. Dat gaat er dwars doorheen, zeg maar.
Ja, precies.
Dus dat soort dingen maakte je mee, ja.
Ook echt collega's die wel lichaamsdelen verloren?
Ja, vingers zien verdwijnen, zeg maar. We hadden één apparaat, dat noemden we ook de vingervreter. Daar mochten maar een paar mensen aan werken, want dat
gevaarlijk.
Was best link, ja.
Okay.
Dus dat
is ons vak als testen toch misschien wel een stuk fijner.
Ja, daar ga je anders naar kijken, ja.
Ja, precies.
Nee, ik was daar wel klaar mee. Maar om vanuit een werkplaats naar kantoor te gaan, is heel lastig. En gelukkig werkte mijn vrouw bij een financieringsmaatschappij. Daar zochten ze mensen voor een callcenter. En die overstap is makkelijker te doen. Dus ja. Ik mocht daar op gesprek komen en daar gaan werken. Dus.
Maar je had wel bedacht, ik wil op een kantoor gaan werken.
In ieder geval uit de werkplaats. Dus okay. Ik heb al inderdaad een autowerkplaats meegemaakt, een metaalwerkplaats. Ja, dan vertrouwde ik de alle andere werkplaatsen eigenlijk ook niet meer. Dat beter zou worden. Dus
dan maar het kantoor in.
Dan maar kijken of dat het iets van een kantoor kon worden, ja.
Oké. Okay.
Dat was inderdaad het streven.
En dan op een callcenter begonnen?
Ja. Ik vond het op zich heel leuk om te doen. Omdat je hebt veel contacten met mensen. En dat babbelen, dat zit er bij mij wel in. Alleen, ik ben niet volgens het script. En je moet je letterlijk aan het script houden. En dat werd me op een gegeven moment ook verteld door mijn manager. Van, ik ga nou naast je zitten. En je gaat je eigen letterlijk aan het script houden. En ik kreeg een uitgeprint script voor mijn neus.
Maar ging jij dan gewoon met mensen lopen kletsen?
Nee, ik ging ze helpen. Dus ik stelde de vraag wat
dan wil je het niet doen, hè?
Nee, dat was kennelijk inderdaad niet de bedoeling. Je moest alleen maar iets verkopen en dat voor de rest mensen met hun probleem helpen was helemaal niet de bedoeling. Maar ik kreeg letterlijk het script voor mijn neus. En de eerste telefoon die overging, die pakte we op. En mijn eerste zin was, goedendag Deel, u spreekt met voornaam, achternaam, waarmee mag ik u van dienst zijn? Mijn manager die trok helemaal wit weg. En ik hoor aan de andere kant, pardon? Zo, met Juria Reinaerts van het bedrijf waar ik toen werkte. Ik zeg, waarmee mag ik u van dienst zijn? Ja. Nou, en die stelde de vraag, ik heb die man prima geholpen. Mijn manager heeft de telefoon opgehangen, die zei... Daar was ik even bang voor. Ja. Hij zei inderdaad, dit is niks voor jou. We gaan even kijken wat we daarmee kunnen. En die kwam 2 dagen later aan met het idee van... we hebben functionele acceptatietesters nodig voor onze afdeling. Voor de software waarmee ze daar werkten. En ze vonden mij creatief en kritisch genoeg om dat toch eens aan te gaan pakken. Dus ze wouden me graag daar hebben.
Maar hebben ze je daarop ook uitgezocht? Creatief en kritisch?
Ja, kennelijk wel. Dat is wat ik inderdaad te horen kreeg. Jij bent bedrijf kritisch genoeg. Dat je al op dag 1 je eigen niet meer aan het script houdt. Wat we er eigenlijk met de opleiding ingepropt hebben. Ja. Dus daar zochten ze eigenlijk naar.
Grappig. Want dat zijn natuurlijk ook de termen die we vaak in vacatures voor testers terug zien komen.
Ja, kritische houding.
Kritische houding.
Ook voor detail.
Ja.
Hey, maar je had natuurlijk op dat moment. Je had nog nooit gehoord van het bestaan van testen.
Nee.
Als vak.
Nee, helemaal niet. Nee, het was daar ook eigenlijk nooit, niet eens een beroep. Het was er iets wat je erbij deed. Maar ze wouden zo graag van me af dat ze er gewoon ze hebben er letterlijk een functie van gemaakt. Zodat ik daarop terecht kon.
Maar ook nog nooit daarvoor iets met IT gedaan of bedacht. Ik ga IT doen.
Nee joh, ik gamede iets. Wat ik al zei, ik wou in de kantoor gaan werken. Omdat ik iets werken met computers. En ik vond computeren erg leuk. Dat is een beetje gamen en zo. Maar voor de rest, ja, echt nul verstand ervan. Echt niet.
Ah, heel grappig.
Ja.
En daarna functioneel testen gedaan.
Ja, inderdaad. Dus dat was in eerste instantie, hadden ze al een heel regressietest set hadden ze al gemaakt. Ik wist niet dat regressietest set was, ja of nee, maar ik kreeg een Excel sheet. En ik wist toevallig hoe Excel werkte. En daar ben ik dan maar gewoon doorheen gaan akkeren. En dan net zo lang door het programma heen klikken met alle mogelijke variabelen, totdat je iets vond wat verkeerd was. En dan mocht je je pen opsteken. En dan kwam een business analyst kijken of dat je gelijk had, ja of nee.
Echt?
Ja.
Is in wezen natuurlijk echt heel erg origineel testen aftrappen en door een testmanager
ja,
100%. Tot een rapportje laten maken en laten opleveren en kijken wat er meegedaan wordt.
Ja, waterval tot in het uiterste, ja. Zeg maar. Ja.
Hey, en toen had je je deed functioneel testen en toen?
Toen hebben ze vanuit het bedrijf aangeboden van ga anders even TeamApp halen, omdat je er toch wel mee verder wou. Want dat vond wel heel leuk.
En dat was nog wel vanuit het callcenter?
Toen was ik binnen hetzelfde bedrijf, maar ik was geen callcenter medewerker meer, maar ik was er echt in dienst als tester.
Okay.
Dus ze hebben inderdaad echt letterlijk een functie aangemaakt, zodat ik daarmee aan de gang kon gaan.
En er waren ook nog geen andere testers?
Nee, ik was de enige tester op dat moment in die hele bedrijf.
Grappig.
Ja, ik was de eerste die daar zat. En vrij snel kwam er een tweede bij, omdat er drie verschillende programma's waren waarmee getest moest worden. Dus er kwam er eentje bij. Nou, die is op dezelfde manier als ik ingegroeid. En zij werkt nu nog steeds ook, geloof ik.
Nog steeds daar?
Nee, niet daar, maar wel in het testwereldje. Zij is meer richting testmanager gegaan, zeg maar. Daar waar ik meer de technische kant in gedoken ben. Maar ik was inderdaad de enige. Ik ben, toen zij erbij kwam, zijn we wel met z'n tweeën TeamApp gaan halen. Dat gehaald. En toen werd het testen al meteen een heel stuk gestructureerder. Dat zag je wel meteen omhoog schieten. Omdat daarvoor deden we eigenlijk alleen maar wat een ander had uitgekoud. En die gingen we onze eigen testen bedenken. En maken en opzetten en dat soort dingen. En daar heb ik wel voor het eerst ook geroken aan Selenium. Omdat we een softwareleverancier hadden. En die konden wel met Selenium omgaan. Dus toen hoefden wij alleen maar Excel sheets met alle testdata aan te leveren. En dan schopte hun dat door het systeem heen met Selenium.
Dus je eerst de vingerspitsen
ja, met de technische met testautomatisering. Oh, ja. Dat vond ik geweldig dat ik die Excel sheets daarvoor mocht maken. Dat was ik helemaal trots
mee. Super tof.
Ja, prachtig.
Hey, tof. Dankjewel. Ik denk, zullen wij even overschakelen naar het verhaal van Jasper?
Tuurlijk,
ja, ben benieuwd. Prima.
Onze stille fannoot tot nu toe.
Dat is weer een heel ander soort verhaal.
Ja, precies.
Ja, ik heb de achtergrond in de biomedische wetenschappen. Dat gaat ook wel redelijk ver terug. Ik vond het altijd heel interessant om dingen te bedenken van hoe werkt iets en waarom werkt iets zoals het werkt. En op school vond ik biologie altijd een heel leuk vak. Nou, uiteindelijk was ik klaar met school, middelbare school, en ik moest iets gaan studeren. Ik had geen idee wat ik moest gaan doen. Ik denk, nou, ik ga maar fysiotherapie doen. Leuk, hè, menselijk lichaam, hoe werkt het allemaal, met mensen bezig zijn. Dat gedaan, na 2 jaar toch bedacht van, dit is niet echt iets voor mij. Nou, die anamnese gesprekken die je af moet nemen en die revalidaties die je moet begeleiden en zo. Denk, nou, vind ik helemaal niks. Een switch gemaakt, hoog laboratoriumonderwijs gaan doen.
Specialisatie. Heel wat anders.
Ja, klopt, heel iets anders. Ik moest iets anders bedenken en dacht van oké, het menselijk lichaam vind ik wel interessant, maar die interactie met die mensen op die manier vond ik niet zo leuk. Ik ga het wat dieper in de processen zoeken, zeg maar, hoe werkt het menselijk lichaam en dat soort dingen. Nou, dan kom je daar bijvoorbeeld terecht. Ik heb daar specialisatie gekozen van biomoleculair en diergedrag. Toen ben ik afgestudeerd uiteindelijk. Toen ben ik onderzoek gaan doen aan de universiteit in Leiden. Naar diergedrag, onder andere. En neurogenese, dus het opnieuw vormen van zenuwcellen. Dat heb ik, denk ik, 3 jaar volgehouden. En toen was ik daar ook helemaal klaar mee. Het was echt zo, het is wel leuk, je leert hoe dingen werken, maar het is allemaal niet echt tastbaar, weet je wel. Je stopt iets in een apparaat en er komt wat uit. Lekker black box, zeg maar. En je moet ervan uitgaan dat het apparaat het goed gedaan heeft, zeg maar.
Maar was het te theoretisch? Of nou, was je klaar met het onderzoek doen?
Wel mee. Het is, misschien dat ik ook gewoon de verkeerde plek ben gaan werken. Want ik ben bij de universiteit gaan werken, niet bij een bedrijf. En ja, die werkte allemaal met beurzen en met geld. En als het geld op was, dan
was het onderzoek,
onderzoek voorbij. Ja. Dus niemand was echt collegiaal naar elkaar. Hè. Het was echt gewoon ellebogenwerk allemaal. En
graaien in dezelfde potjes.
Precies. Dus dat maakt het ook niet heel erg leuk. En dat heb ik denk een jaartje of 3 gedaan. En toen dacht ik van ja, oké, dit is toch niet echt tastbaar wat je aan het doen bent. Je onderzoekt voor iets, maar je ziet niet echt wat je doet, zeg maar. En ik als hobbyist vond ik het wel leuk om met computers te werken. Een beetje een computertje in elkaar zetten. En een beetje heel simpel aan sleutelen. Plus natuurlijk gewoon een beetje gamen en dat soort dingen. En toen zag ik een vacature bij een bedrijf en die zochten testers. Ik had er in principe ook nog nooit van gehoord. Maar die zochten iemand die uit de onderzoekwereld kwam. En ze maakten namelijk apparaten waar ik in het onderzoek mee gewerkt had. Ik dacht, nou, dat is een mooie link tussen
die twee. Goeie combi van die twee, precies.
Precies, en ik ga dus even babbelen. Nou, dat gedaan. En toen mocht hij daar komen als tester om voor de hardwareprocessen alles op te gaan zetten. Protocollen te schrijven en zo. Ik dacht, geen idee wat ik daar ga doen, maar het klinkt wel interessant.
Keihard embedded testing.
Precies, ja. Dus,
maar verder nooit iets mee gehad of gewoon... Ga het
nee,
maar proberen.
Ik dacht, het klinkt ja, interessant. Het klinkt wel leuk, weet je wel. Je mag een beetje kritisch zijn, wat vind ik wel leuk. Dingen aan de tand gaan voelen, kijken hoe het werkt. Je mag een beetje met hardware spelen, om het zo maar te zeggen. En het zit toch nog een beetje in die onderzoekshoek. En dat vond ik wel interessant. Dus toen ben ik er binnengekomen. En toen moest ik eigenlijk het eerste jaar moest ik voor al die apparatuur die ze hadden, moest ik ja, hardware protocollen op gaan stellen van hoe ga je dit testen. Nou, ik had natuurlijk nul testervaring. Dus ze zeiden van, nou hier is een teamboek, lees maar een keer door. Oké, okay, prima. Weet je, ik lees het boek een keer door. En nou, dat was het eigenlijk. En voor de rest was het gewoon praten met je collega's. Kijken wat zij doen. En echt heel erg je boerenverstand gebruiken eigenlijk. En ja, na een jaar stonden al die protocollen wel en die dingen. En toen moest ik ook op de software over die ze schreven. En toen ben ik eigenlijk gewoon nog, ja, denk 4 jaar verder. In totaal is 5 jaar dat ik daar gezeten heb. Dat ik gewoon echt ja, software testen, functioneel testen.
Leuk.
Dat ik daar gedaan heb. Nou, ja. Maar ja, het... Het was ook een watervalbedrijf, zeg maar alles ging een waterval daar zo. En op een gegeven moment, het laatste moment, kwam een agile transitie. Toen merkte je toch van, oké, het is toch wel leuk. Weet je wel, meer met mensen bezig zijn, met teams bezig zijn. En toen werd ik wel meer geprikkeld. Ja, en toen heb ik uiteindelijk eens een keer een cursus gekregen van een bedrijf wat Preges heet. En, ja, zo
van het een komt het ander.
Ja, precies. En toen aan de babbel geraakt en nou, nu zit ik hier, zeg maar.
Gaaf man.
Zo krijgen ze ons allemaal uiteindelijk, hè?
Ja, 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 precies. Ja.
That's the way we work.
Ja, precies.
Ja, het is wel grappig. Ja. Ik hoor uit beide verhalen van jullie dat eigenlijk het nuchtere verstand, onafhankelijk van wat jullie allebei hebben gedaan, dat een beetje de boventoon voert.
Nuchter verstand, kritisch, creatief.
Ja, het maakt niet eens zo heel veel uit wat je doet. Als je maar pragmatisch ingesteld bent, nadenkt over wat je doet en welke stappen je wilt ondernemen. En blijven nadenken of het nog steeds de juiste keuze is.
Ja, tot op zekere hoogte wel.
Ja, en wat Jasper ook zei, het moet je interesse pakken. Ik heb me eigenlijk vanuit de LTS omhoog gewerkt richting tester. En ja, Jasper heeft zich een beetje omlaag gewerkt richting tester.
Op de universiteit begonnen.
Ja, en dat zak langzaamaan af naar tester.
Nou maar zit je eindelijk op ons niveau.
Ja, het is wel omdat het je interesse pakt. En als je dat leuk vindt, dan doet het je wat. En dan kun je er ook inderdaad succesvol mee zijn.
Ja. Ja. Dus maar dat is toch ook leuk, want uiteindelijk doe je dan iets waar je echt bewust voor gekozen hebt. En wat je echt leuk vindt om te doen.
Waar je gewoon langzaam achter bent gekomen,
ja.
Dat het je beter ligt. Ja. Dat is toch grappig.
Ja, dat je er beter jij in kwijt kan.
Ja, ja, hè? Dat een metaalbewerker en een biomedisch laborant elkaar ergens in het midden kunnen vinden. En dat midden is dan testen.
Ja.
Ja. Komt dat meer?
Maak je wel van testen een beetje de middenmoot natuurlijk.
Nee.
Ze zijn beide omhoog gekomen
het
en op de top van de berg.
Het middelpunt.
Daar op het pieken van hun kunnen. Oh, juist, moeten ze elkaar, hè?
Zo, ja. Gooi het tijd om alle buzzwoorden er nou in te gooien. Echt, slijm.
Is het alweer tijd voor.
Nee, maar het is wel, kijk, als ik kijk naar hoe ik hier terecht ben gekomen. Dit...
Jij hebt een veel meer IT-achtergrond, toch?
Ja, nou niet eens qua studie. Ik heb Human Technology gestudeerd. Dus meer aan de ontwerpkant van producten. Maar ik ben direct begonnen met testen. Ik was klaar. Geen werk in die sector. Oké, ik ga wat anders doen. Eerste bedrijf. Oké, ik ga testen. En toevallig was dat een lucky shot. Het beste vak wat ik ooit heb toevallig kunnen kiezen.
Maar ook niet bewust voor gekozen op dat moment. Het kwam gewoon iets voorbij.
Het kwam voorbij. En natuurlijk wel ook vanuit mijn persoonlijke interesses wel in die hoek. De IT. Maar oké, ja, ik ben geen programmeur. Dus wat ga je dan doen? Oké, nou, testen is geen te kunnen. Nou, laten we dat maar doen. Oké, bam, raak. Nou,
maar wat sprak jou er dan in aan? En het testen?
Het feit dat het een fulltime baan was die betaald werd.
Ja, nee, dat is
een heel saai begin. Maar dat was op dat moment, ja, je bent klaar. De studiefinanciering houdt op.
Je moet ergens van gaan leven.
Ja, precies. Brood op de plank en gas erop. En toevallig, dat gelukt, ja, heb ik gewoon gehad. Ik ben toevallig tegen mijn vakgebied aangelopen. En het was een goede match.
Ja, jij bent in één keer tegen de goede keuze aangelopen.
Ja, ja, in dat opzicht, ja.
Nou, misschien goed, Jasper ook... en ik zijn er ook een beetje toevallig tegenaan gewandeld.
Ja, ja, ik hetzelfde. Ik ben wel eigenlijk de hele tijd in de IT gewerkt. Wel technisch achtergrond, maar totaal niet met IT. Maar ja, hè, ik via via bij een bedrijf terechtgekomen. Ik zocht werk. IT was heel veel werk, dus maar een keer langs geweest. En dan ook op detacheringsbasis gewerkt de hele tijd. Van alles geprobeerd. Beheer, hoe ik vooral veel gedaan. Coördinator op een service desk geweest. Windows migraties, Windows omgevingen beheren. Je kan het allemaal wel niet bedenken.
Spannend!
Ja, ontzettend spectaculair. En een tijdje daarna ergens nog in dienst gewerkt. Gewoon als functioneel beheer en wat technisch beheer gedaan. En daar werd ik op een gegeven moment gebombardeerd letterlijk tot testcoördinator. Want we moeten iets met test gaan doen. Want het is ontzettend belangrijk, maar we weten eigenlijk niet hoe het werkt. Ziet ze, dat kun je wel. Dus,
Oké.
Nou, vooruit dan.
Wist ik veel. Ik werkte daar nog niet zo lang. Ik deed nog mijn best, hè. Ja. Je kent het.
En dan krijg je de leiding over 4 16-jarige stagiaires, zeg maar.
Callcenter-medewerkers.
Oh, ja, ja.
Hey, hebben jullie toevallig bij hetzelfde bedrijf gewerkt?
43-jarige huisvrouwen. Ja, ja.
Nee, het kwam er eigenlijk op neer. Ik moest lijstjes met alle testen, functionele testen, een soort regressieset. Die moest ik bijhouden tot het bij elke release gedaan werd. Daar kwam het op neer. En er kwam inmiddels collega daar een opdracht uitvoeren. En die liet daar testautomatisering zien. En ik zag het scherm uit zichzelf bewegen en testscenario's afdraaien. Ik dacht, oh, dat is vet. En een keer met hem koffie gaan drinken. En een paar bakken koffie verder zit ik ineens ook hier. Ik had nooit iets met echt testen gedaan. Team heb nooit wat van gehoord. En ik zei, toen ik hier binnenkwam, van wat doe ik hier eigenlijk? Ik kan helemaal niet testen. Oh ja, dat is prima. Dat leren we je wel. Maakt niet uit. Komt goed. Als je er maar zin in hebt en als je maar wil leren.
Drive hebben.
Ja. Ja, maar dat is inderdaad wel een van de belangrijkste dingen die je bij ons allemaal merkt.
Ja.
Ja. Je moet het echt gewoon willen.
Ja, de wil om iets te bereiken.
Je hebt mensen die testers zijn die het niet willen. Dat merk je ook gewoon. En dat daar zit een verschil denk ik al tussen of dat je een goede tester bent, ja of nee. Dat heeft echt niks met je vooropleiding te maken of met je IQ of je achtergrond. Gewoon als je het wil, dan gaat het.
Ja, maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor testen, hè?
Nee, fair enough, dat is voor alles.
Dat geldt voor bijna alles tegenwoordig.
Ja, 100%.
Maar er zijn voor veel andere beroepen zijn er nog gewoon opleidingen, hè, die jou ergens toeleiden om laborant te worden, om metaalbewerker te worden.
Ja.
Maar voor zover ik weet zijn er geen centrale opleidingen die zeggen, jij gaat nu tester worden.
Nee,
je hebt wat cursussen. Maar dat zijn meer certificaten die je haalt. Er zit inderdaad geen opleiding achter.
Nee, vaak IT toch, denk ik, wat je het meeste ziet.
Ja.
Toch IT'ers die dat gaan doen.
Ja, maar denken jullie dat het wel nut zou hebben? Zou jij, als je 18 jaar bent en van de middelbare school afkomt en je ziet HBO software tester, had je op die leeftijd gedacht, nou, dat lijkt me wel wat?
Nee, ik denk dat er mensen die interesse hebben om iets in dat vakgebied te gaan doen, dat ze 9 van de 10 keer voor programmeur kiezen.
Ja, precies.
Omdat dat gewoon, dat klinkt sexier, zeg maar.
Ja,
ik ben programmeur.
Maar want dat is natuurlijk wel gelijk keihard de technische kant op.
Ja.
En waarvan ik denk dat software testen, zeker op die leeftijd, een wat, wat zachtere kant heeft, zou ik maar zeggen. Kijk, heel veel mensen, bedrijfskunde, waar veel analisten vandaan komen. Ik denk dat het testvak zit daar dan een beetje tussenin. Ik denk dat een hele hoop mensen die zich in die hoek scharen van bedrijfskunde en richting de analyse kant, de requirements kant.
Bedrijfskundige informatica.
Ja, precies, dat soort zaken.
Ja, dat klopt wel, ja.
Dat die ook best veel in ons vakgebied uiteindelijk terechtkomen. Ja, omdat ze... tegenwoordig is de studiekeuze, ik denk dat Jaspers voorbeeld daar een hele goede van is. Dat blijft ontzettend moeilijk. Hè? Je bent 3, oké, wat wil je laten worden? Want dat moet je nu wel kiezen ongeveer.
Ja.
Het maakt het al niet makkelijker. Ik denk wel dat de behoefte er is aan duidelijkheid op het testgebied. Kijk, testen is nu op dit moment toch geen aan een studie gebonden vak, zou ik maar zeggen. Maar ik denk wel dat het zou kunnen zijn.
Dat zeker. Ik denk dat er genoeg te leren valt om daar een studie van te maken, ja.
Ja, precies. Maar maar gaan daar 18-jarigen op afkomen?
Nee, denk ik niet.
Het is hetzelfde als, bijvoorbeeld bij bouwkunde, 90% van de mensen die daar binnenkomt, die denkt, ik ga architect worden. En uiteindelijk wordt maar 10% architect. Ja. Ik weet de percentage even niet precies.
Maar wat zou een student eerder lokken naar, om het even in onze hoek te houden, naar bedrijfskundige informatica of gewoon alleen bedrijfskunde? En niet naar een opleiding software testen?
Nou ja, ik zou dan meer denken dat het een master of een afstudeerrichting zou moeten zijn in plaats van een hele opleiding.
Oké.
Omdat je er dan gedurende je studie achter kan komen dat je het leuk vindt.
Ja, dat je.
Door middel van een paar vakken.
Ja, en ik denk op het moment dat je het woord software hoort, toen ik 16 was, dacht ik auto's. En ja, ik ga daar iets mee doen. En
snelle auto's, leuke dames.
Ja, maar dan dat keer ga kiezen. Monteur of autoschade of verkoop of dat soort dingen. Ik heb autoschade gekomen omdat het per ongeluk voorbij kwam. Maar je denkt niet veel verder als auto's. En ik denk als jij software tester, je hoort software, dan denk ik wel software maken.
Ja, precies.
En als je die hebt, dan word je denk ik eerder programmeur dan, ja. Dan tester. Maar als jij gedurende je opleiding erachter komt van ja, voor dat hele technische, dat is eigenlijk niet voor mij weggelegd. Dat echt in die code grutten en dat stuk, als dat je dan niet ligt, is denk ik software inderdaad als afstudeerrichting is veel beter dan maar door te blijven akkeren als software programmeur, zeg maar. Mm-hmm. En daar dan uiteindelijk niks mee doen.
Ja. Maar dan ben ik ook wel even benieuwd. Jullie zijn natuurlijk, Jurjaan en Jasper zijn het perfecte voorbeeld van mensen die studiegewijs een weinig technische achtergrond hebben. Is dat voor jullie een voordeel geweest? Of is dat juist een nadeel geweest?
Nou ja, als je kijkt naar bepaalde scripts opzetten, dat je bijvoorbeeld geen Java kent of JavaScript en dat soort dingen, dat is wel een nadeel, denk ik. Maar voor de rest gaat het meer om dat je misschien een bepaalde analytische blik hebt of een kritische blik. En op het moment dat je dat hebt...
En dat leer je natuurlijk wel bij een biomedische opleiding.
Ja.
Gewoon levenservaring is dat, denk ik.
Ja, dat niet alleen. Deels, maar toen ik net begon met testen, waren heel veel termen die gebruikt waren. Waren termen die ik nog nooit gehoord had, joh. Ik wist van een waterpomptank was en een schroevendraaier en een torkschroevendraaier. Maar dat wist een ander wist weer niet. Maar daar kwamen ze aan met dingen als regressietesten, ketentesten, hele businessprocessen. Ik wist het hele woord businessproces, snapte ik gewoon niet. En dan heb ik nog, op dagelijkse basis dat er woorden gebruikt worden die ik gewoon niet begrijp. Die ik gewoon nog nooit voorbij heb horen komen.
Dat hebben we allemaal.
Dat zijn, ja, dan moet
als er
je gewoon
een nieuw buzzword uitgevonden is.
Ja, nou, maar niet eens buzzwoorden. Gewoon woorden die bij, als jij een studie hebt, als je een HBO-studie doet of een universitaire studie, die daar gewoon normaal gebruikt worden, normaal gedaan worden. Ik deed LTS. De enige bedrijfseconomie die ik had was wat heen en weer rekenen met guldens in die tijd nog. Voor de rest had ik niks. Dus ik kende al die termen niet. En dan loop je wel heel erg achter de feiten aan. Dus als je daarop, al is het maar op mbo-niveau, een idee kan krijgen van wat je moet doen als software tester, dat zou wel heel prettig zijn. Dat had mij wel heel veel geholpen.
Oké, dus je zou wel zeggen dat er op studieniveau, of nou mbo of hbo is, dat er wel ruimte zou moeten kunnen zijn en misschien ook wel de behoefte is.
Meer aandacht voor testen.
Nou, ja. Niet per se voor testen, maar ik denk als je daar al, voor mensen die inderdaad er niet voor geleerd hebben, voor IT whatsoever, als die zeg maar wel een laagdrempelige studie kunnen doen om daarin te stromen, dat je in ieder geval wat basisprincipes binnen die IT gaat leren. Toen ik er net mee begon, werd er letterlijk tegen mij gezegd, ja, gaat de regressie doen? En ik keek hem aan, ja, wat? Ik heb geen idee wat je bedoelt. En die man heeft een hele middag bezig geweest om mij uit te leggen wat regressietesten was. Ik snapte er nog niks van. Echt niet hoor, ik ging naar huis. Ik had geen idee waar het over ging. En het werd alleen maar erger. Op een gegeven moment, ik weet nog heel goed, er kwam op een gegeven moment de term SSL voorbij. Ik zat hem aan te kijken. Het zal wel, SSL. En toen was ik moet SSL gaan testen. Ik heb geen idee wat het is. Ja, het feit dat die HTTPS zei, ging er een belletje rinkelen. Maar echt werkelijk waar geen benul waar hij het over had.
Maar ik denk dat IT algemeen is, niet specifiek alleen voor testen. Dat als je erin rolt, je langzaam meer begrippen en handvaten krijgt en daar uiteindelijk je weg wel in weet te vinden.
Ja. Kijk, en uiteindelijk is mijn praktische achtergrond is wel een heel groot voordeel. Omdat ik namelijk heel veel wat lastigere bedrijfsprocessen ofwel procedures en processen binnen de software heel makkelijk kan afbreken naar een voorbeeld wat ontzettend voor de hand ligt. Dus als je gebruikers hebt of service desk medewerkers, die komen heel graag bij iemand, bij vooral een tester, ze hun antwoorden halen, omdat die de moeilijke, complexe materie kunnen afbreken naar iets wat gewoon heel erg voor de hand ligt.
Gewoon plat
met hele praktische voorbeelden.
Ja, dat schreef je ook in je blog. Dat het kunnen maken van voorbeelden die voor jezelf inderdaad grijpend zijn.
Ja.
Het is misschien voor jou wel een voorbeeld uit de auto-industrie.
Ja, inderdaad.
Als je dat kunt correleren aan testen, metaforen zou ik maar zeggen.
Ja.
Dan maakt dat het begrijpbaarder.
Ja, voorbeeld als regressie. De eerste dag dat ze mij regressie vertelde, begreep ik er niks van. Maar na 2 dagen begon op een gegeven moment het kwartje te vallen. En mijn vraag aan de hoofdtester was, dus regressie is eigenlijk hetzelfde als de deur van een auto vervangen. En daarna controleren of dat de deur aan de andere kant, de elektrische ramen, nog werken. Omdat dat is iets wat zo voor de hand ligt dat het moet werken.
Ja. Nou ja, dat is het mooie eraan. Dat zo'n zo'n versimpelde vergelijking voor jou juist precies duidelijk maakt wat het is.
Ja, en ook voor de mensen die eromheen zaten. Ja. Want je merkt gewoon dat de mensen naast je zitten die denken, oh ja, zo zou je dat ook kunnen zien natuurlijk.
Ja, precies. Ja, cool. Grappig is dat.
Ja, het is heel erg leuk. Hey, ja. We hebben nog een paar stellingen. Een aantal hebben we eigenlijk al een beetje langs de rand geschuurd. Ja. Maar ik wou er eigenlijk nog wel eentje opgooien en even kijken wat jullie ervan vinden. We hebben een stukje opleiding natuurlijk al gehad.
Ja.
Mensen die een IT-studie hebben gedaan zijn betere testers dan een niet-IT-studieachtergrond.
Nou, nee. Ik wou ze niet weten. Nee, misschien dat ze op technisch vlak wel een voorsprong hebben, omdat ze natuurlijk kunnen programmeren of de IT-processen beter kunnen begrijpen.
Dat maakt je niet per definitie een betere tester.
Precies. Precies, ze hebben misschien gewoon een voorsprong in het schrijven van testcode of zo, maar het is niet een betere tester, zeker niet.
Nou ja, 100% niet.
Maar ik denk ook dat we met twee echt niet-IT'ers aan tafel dan ook niet een ander antwoord zouden krijgen hier.
Nee, dus, ja, want ik zeg het zo een beetje mijn eigen ruit ingooien. Ja, je kan beter die in.
Ja, precies. Ja, precies. Leuk dat je hier aan het testen was.
Ja, het staat toch al op losse schroeven dat ik hier zit. Ja, precies. Dus.
Ik zou de auto-industrie niet iets voor je zijn. Ja, dat
nee, maar ik denk het ook niet. Maar aan mijn kant lag het meer aan het feit dat je moet best wel bewust dat je moet presteren om mee te kunnen komen. Dus je motivatie lag bij mij vele malen hoger dan een jongen die daar werkte die wel uit de IT-wereld kwam. En zoiets had van, ja, ik kijk er een keer doorheen en dan vind ik het wel prima.
Ja, maar je ziet toch vaak bij vacatures en sollicitatieprocedures dat er wel naar HBO-studies in bepaalde richtingen gevraagd wordt. Ja. En naar een bepaalde technische achtergrond.
Ja, dat klopt.
Maar is het dan misschien, laten we eens omdraaien. Zijn mensen met een niet-IT-studie achtergrond betere testers?
Nee.
Ook niet per definitie, denk ik.
Nee, is er geen onderscheid in te maken?
Nou, nee, ik denk dat...
Ik begin me dat misschien nou wel eens af te vragen.
Nee, ik denk dat de manier hoe je bedrijf invliegt, dat je kan helpen.
Maar dat is heel individueel.
Dat ja. Ik denk dat het mij had geholpen om sneller up to speed te zijn in een bedrijf. Maar
als je IT-achtergrond hebt.
Ja, precies. Ja. Als je IT-achtergrond hebt. Maar qua werkzaamheden, qua karakter, qua inzicht, qua testkennis, heeft het inmiddels al helemaal geen zin meer. Daar gaat het niet om. Het had me in eerste instantie misschien geholpen om iets sneller op de speed te zijn, maar het had me echt geen betere tester gemaakt. Het feit dat je inderdaad, wat er dan zo heerlijk gevraagd wordt, bedrijfskritisch en staan voor je mening, ja, dat zit gewoon in je. En dat heeft niks met je opleiding te maken.
Soft skills.
Maar waar je het net over had, hè, het heel simpel kunnen maken van bepaalde dingen waar jij heel goed in bent, door jouw achtergrond, dat helpt jou nu juist in je werk.
Ja,
dus jouw achtergrond als... Ja, achtergrond in de auto-industrie en in metaalbewerking helpt jou nu om een betere tester te zijn.
Om voor mezelf op die manier een betere tester te zijn.
Ja.
Maar aan de andere kant helpt het ook weer tegen je. Omdat als ik wel een IT-achtergrond had gehad, dan had ik snelle bedrijfsprocessen gesnapt. Dan had het je daar weer in mee geholpen.
Ja.
Bewijzen van.
Ja, dus voor beide kanten zou iets te zeggen zijn inderdaad. Dat het voordelen dus nadelen.
Het heeft volgens mij helemaal geen zin of dat een hele goede programmeur of een hele goede tester of een hele goede schadehersteller, dat heeft ook niet heel veel met je opleiding te maken. Dus gewoon of dat je het kan, of dat je daar aanleg voor hebt. En vooral je motivatie.
Nou ja, ik zou iemand met een IT-achtergrond toch niet zo snel mijn auto laten fixen, denk ik.
Nee, maar als je het al 7 jaar doet
ja,
en gewoon goed werk
waar.
Aflevert,
dat
ja, dan kun je ook een oud schade laten testen.
Ja, precies.
Ja. Maar ik vind het is leuk om te horen, omdat het maakt het voor mij... kijk, hoewel mijn studie niet heel erg gerelateerd is geweest aan specifiek testwerk... ik vind het juist interessant als je mensen tegenkomt met verschillende verhalen. En ik merk juist dat als mensen in een heel erg IT-gerelateerde achtergrond zijn, dat ook hun blikveld toch wat minder breed is.
Ja, dat kan wel kloppen. De mensen zijn dan toch gewend om het helemaal om het meer volgens het boekje te doen, denk ik. Dat is mijn ervaring in ieder geval bijvoorbeeld met... programmeurs, maar ook met projectmanagers in de IT. Als die daadwerkelijk bedrijfskunde of iets dergelijks gestudeerd hebben, zie je vaak dat ze meer de theorie volgen in plaats van...
Dat wat werkt.
Boerenverstand.
Dat je flexibiliteit.
Ja. Aannames doen.
Nou nee, gewoon zo gaat het volgens het boekje, dus ik doe dit zo.
Zo heb ik het geleerd.
Precies. Ja. Ik heb uit een boek geleerd dat ik een project zo aan moet pakken, dat het deze fases heeft. En of dat voor dit bedrijf werkt, maakt me dan geen bal uit. Ik doe het op deze manier. En mensen die die achtergrond dan totaal niet hebben, die gaan daar vaak, naar mijn mening, wat flexibeler mee om.
Ja, dat herken ik heel erg terugkomen, ja. Ik moet zeggen dat de werkplekken waar ik het fijnst heb gewerkt, waren de mensen met de minste IT-achtergrond, inderdaad. Daar kun je heel makkelijk ook met in het kader van agile, wat je het wel toch een beetje...
Wat zeg je dat?
Agile.
Agile. Lekker, ja,
dat kun je ook niet normaal uitspreken.
Nee, eigenlijk.
Dank je, jongens, dat terwijl ik aan tafel zit. Agile nerd hier.
Echt waar?
En bedankt.
Ja, agile nerd.
Nee, ik zweer bij het agile werk goed. Maar het is wel zo dat als je inderdaad met mensen werkt die daar minder aan het boekje vasthouden of dan minder gewend zijn, dat je de prettigste omgeving hebt, inderdaad.
Nou ja, ik denk dat we dan nu toch bijna tot de conclusie komen dat mensen met geen IT-achtergrond in ieder geval breder georiënteerde testers zijn.
Ik denk dat dat een goede omschrijving is. Ja.
Toch?
Ja.
Maakt ze dat ook kwalitatief beter? Dat maakt ze dan prettiger testers?
Prettiger. Ja. Dat is een andere kwalificatie natuurlijk.
Ja, ik weet niet of het...
Of hakken we nu alle collega's van ons die een
IT-achtergrond
hebben?
Nee, maar ik denk wel dat...
staan allemaal buiten te
wachten. Ja, precies. Nee, maar ik denk wel op zich dat je een goed punt raakt. Maar ik denk dus niet dat de kwaliteit van testers, dat je dat kunt samenhangen met de achtergrond die je hebt.
Nee, dat sowieso niet.
Ik denk dat een hele hoop van de kwaliteit die wij hebben in ons vak, dat die te leren zijn. Daar hebben we het in de vorige podcast ook al over gehad. Dat een hele hoop van de skills waarvan wij vinden dat we ze nodig hebben, dat die te leren zijn. Maar ik denk zeker wel de achtergrond die je meeneemt. De nuchterheid, de flexibiliteit om te kunnen switchen van de ene baan naar de andere baan. Dat zeker meehelpt in de omgang. Het kunnen praten met mensen, het kunnen begrijpen van keuzes van andere mensen. En daar over kunnen praten in ieder geval.
Ja, heel vaak word je ook al heel snel op een plek gestopt dat je inderdaad een doorgeefluikje bent. Dat je tussen de ontwikkelaars zit. Dus je moet de ontwikkelaars kunnen horen, daar moet je mee om kunnen gaan. Ja, dus, ja. Maar ook met de projectmanagers en met de business, zoals ze dat zo mooi heten.
Ja. God, ik ben blij dat jij geen sarcasme in je stem moet. Nee, echt, dat scheelt een hele hoop.
Nou ja, maar, normaal gesproken kun je het in mijn gezicht zien, maar ik moet het nou een beetje natuurlijk richting de radio zien.
Lekker dik opleggen.
We zullen een foto van jouw sarcastische hoofd erbij plakken.
Dat zou ik heel tof vinden. Ja. Dat zou ik echt heel tof vinden.
Dat maakt het echt
mijn moment of fame is dat.
Ja, ja, ja,
nee, maar
ja,
ik denk omdat je juist in die plek tussenin zit, dat je heel snel komt te zitten op een plek waar je moet horen wat de mensen willen, dat kunnen vertalen naar wat een ontwikkelaar moet maken. Want als je het vaak, ik merk wel eens, als je het in één op één doorzet, wat met stories in Jira en dat wordt dan acceptatiecriteria al vastgehangen, die kun je altijd op een andere manier interpreteren. Ja. En denk als testers aan, dan lees je, omdat je dat geleerd wordt, makkelijker tussen die regels door, lees je ook makkelijker wat ze nou willen in plaats van wat ze opschrijven. Ik denk dat dat ook wel heel veel scheelt. Dat je daarom ook heel waardevol bent voor elk scrum team wat er is, zeg maar.
Ja,
maar
ja,
dat je in een hele korte tijd hele belangrijke spijkers met koppen moet slaan.
Ja.
Om bij je eindpunt te komen.
Ja.
Super tof.
Zeker. Ja.
Ik denk dat we eigenlijk wel gewoon kunnen concluderen dat testers gewoon hele leuke mensen zijn.
Dat is sowieso waar.
Toch?
Precies.
Ik zie Jurjaan echt, die zit naast me. Die probeert echt een of andere opmerking in te slikken.
Ja, nou ja, drie. Ik had er drie in mijn hoofd van, denk ik, kan ik alle drie niet maken. Maar er zijn uitzonderingen.
We kunnen bliepen, hè?
Ja, zeker.
Er zijn uitzonderingen ondergetekende daarbij gericht.
Nee, maar goed, er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. En daarom moeten de regels er ook zijn, denk ik.
Heerlijk,
dus dat is super tof.
Precies.
Oké, ik denk een lekker hoofdgerecht.
Ja, zeker.
Ik denk tijd voor toetje. Toch?
Laten we doen.
Alright. Ja. Ik weet in ieder geval dat Jurjaan, die had een fantastische braakterm.
Jasper had er volgens mij ook eentje mee.
Zeker weten. Ik had al wat voor kunnen spieken.
Dus wie
wil? Jasper
begin maar. Ja, het is niet echt een specifieke test iets of zo, maar wat je altijd in vacatures tegenkomt is een no-nonsense mentaliteit. Denk ik, wat wil je nou met een no-nonsense mentaliteit? Net alsof jij het enige bedrijf bent wat alleen maar mensen die no-nonsense zijn.
Nou, ik lieg altijd iedereen voor. Dus dat,
precies.
Zeg ik dat hardop?
Of je moet no-nonsense zijn en bij andere bedrijven mag je nonsense zijn, weet je wel?
Alle andere medewerkers die hebben, dat zijn nonsense medewerkers. Die doen maar wat.
Precies.
Maar jij moet no-nonsense zijn.
Inderdaad, ja.
Ik vind het een mooie.
Absoluut.
Ja. Maar ga je ook nee zeggen op die vraag? Als iemand aan jou vraagt, heb jij een no-nonsense mentaliteit?
Jij zou het kunnen doen.
Eigenlijk niet. Ja, ik kom er nog mee weg ook, dat is nog het ergste.
Ja, ik vind jou inderdaad wel iemand die dan zegt, ik hou wel van een beetje nonsense.
Ja, nou ja, en anders merk je dat op dag 1 wel.
Ja, ik geef hem een script.
Of bij mijn referentie, zeg maar. Dat komt dan ook nog wel eens naar boven.
Ik zou hem terugleggen. Vind je zelf dat je een no-nonsense mentaliteit hebt?
Ja.
Weet je, het is het slaat een beetje nergens op.
Nee, dat is het.
Nou, een goede braakterm dus.
Absoluut.
Juriaan.
Ik had interpersoonlijke vaardigheden. Die kwam ik tegen in een vacature.
Die past wel een beetje in de categorie pie-shaped, denk ik.
Ja. Ik heb moeten googlen om te weten wat het is. Ik heb het doorgelezen, ik weet het nog niet.
Dat is wat ze vroeger...
als regressietesten.
Soft skills.
Sociaal gedrag.
Ja, soft skills.
En interpersoon.
Ja, maar wat maakt het inter dan?
Nou, inter is het tussen twee personen. Dus het is, ik dacht internationaal, of die voetbalploeg. Maar voor de rest, je kunt
toch met zeggen, het
hangt er vanaf met welke persoon.
Ja.
Met de een ben ik een stuk interpersoonlijker dan de andere.
Ik zie Jurjaan wederom drie hele smerige opmerkingen inslikken.
Ja, ik kan beloofd dat ik netjes zou blijven. Het maakt het me heel, heel moeilijk. Nou ja, inderdaad, interpersoonlijk. Maar wat moet je ermee?
Ja,
soft skills denk ik ook. Zeg gewoon, kun je goed met mensen omgaan? Weet je wel?
Ja, maar wat maakt dat je toch... goed met mensen om kunt gaan?
Ja,
ja, ik ben en goed met mensen.
Absoluut, absoluut.
Ja,
zeker.
Nu, ja, dus Hannibal Lecter was ook goed met mensen, zeg maar. Maar ja, dat verkoopt ook niet helemaal, zeg maar.
Smaakt lekker.
Ja, over toetje gesproken.
Ja, ja, precies.
Maar ja, dat is toch zo? Wat moet je daar nou mee met zo'n opmerking?
Ja, helemaal niks.
Ja, helemaal niks.
Ja, maar ik denk dat het op dit soort vragen van... Goh, heb jij een no-nonsense mentaliteit? Of heb jij interpersoonlijke eigenschap? Het klinkt een beetje interstellair-achtig.
Ja, interstellair.
Maar ik denk dat er maar één antwoord op mogelijk is. Ja.
Ja, of...
Ja, en dan gaat het natuurlijk om het zwetsverhaal wat je erbij vertelt.
Dat.
Ja.
Ja.
Of inderdaad op een, wat Herman Finkers zo mooi zei, op een domme vraag moet je proberen zo dom mogelijk te antwoorden. Nou ja, dit is een vraag die gewoon overbodig is. Moet ik ze overbodig mogelijk proberen te antwoorden?
Ja.
Haal in godsnaam allemaal voorbeelden erbij die nergens toe doen.
Die nergens
hoe jij met je buurvrouw omgaat en hoe je klaar staat voor de zwemvereniging.
Mijn suiker staat altijd naast de voordeur. Ready.
En dan gewoon alles erbij halen wat je kan bedenken. In de hoop dat degene je ook aan de overkant net zo glazig aan zit te kijken als dat jij zat te kijken toen je dat woord interpersoonlijk. Oh, kom op jongens. Oh, daar zijn we toch mee bezig af.
Nee, maar dat is het wel. Hè? Want dit zijn denk ik twee hele goede voorbeelden van woorden die in een vacature terug kunnen komen. Maar eigenlijk bij 90% van alle vacatures die ik tegenwoordig lees, voorbij zie komen of wat dan ook. Elke zin is gevuld. Ik had zelf ook gewoon een lijstje waarvan elke zin echt verschrikkelijk is.
Ja, WK open deur intrappen.
Ja, nou, ja, dat is het. Nou, om eventjes op te raten. Je bent ondernemend.
Zonder lachen.
Ambitieus, flexibel en veerkrachtig. Nou, ik weet niet wat voor acrobaat je dan...
Flexibel.
Hallo, ik ben Adriaan van Bassie en Adriaan. Ja, je bent aangenomen. All right, top.
Ja, je bent alweer niet professioneel. Dus ja, dan val je daar weer op af.
Dit was één zin, hè?
Oh, okay, ja, sorry.
De volgende. Je bent bevlogen, betrokken, loyaal en behulpzaam.
Juist.
Dat was regel 2. Het is één vacature dit, hè? Je bent professioneel, pragmatisch, oplossings- en resultaatgericht.
Nee, ik ben alleen resultaatgericht. De oplossing interesseert me helemaal niks.
Precies.
Hoe je het doet, al stuur je het naar China en kindjes zitten het te maken met hun handen. Het zou me echt een zorg zijn als het maar opgelost is. Maar zo moet je soms er ook denken als tester zijn. Ik kan uitverrekken hoe je het
gelukkig is de subtiliteit nu wel de deur. Eindelijk hebben we hem daar.
Het is over 38 minuten goed gegaan. En nou ben ik er helemaal klaar mee. Nee, maar dit is toch echt absurd.
Absoluut.
Resultaat en oplossingsbegrip. Ja. Nee, nou hem, dat hangt elkaar vast.
Dat is het ook. Alle vacatures zijn tegenwoordig gevuld met alles wat ze bij elkaar konden vinden. Wat dan positiviteit...
Clichématige termen.
Hou op. Het is
maar dan vinden ze het raar dat de mensen aan de andere kant proberen alles bij elkaar te liegen. Want je kan hier toch gewoon nooit aan voldoen.
Nee.
Dus je moet gewoon en
als je hieraan voldoet, solliciteer je niet op deze baan.
Dat en ben je psychopaat.
Kan
ook, ja. Sterke klantfocus. Je voelt je verantwoordelijk. Wekt vertrouwen.
Hou de microfoon droog.
Ja, echt, je wekt vertrouwen. Nee, natuurlijk niet. Ja toch, als je daar zit en je gaat hier overal ja op antwoorden, ben je toch niet, dan wek je toch geen, in ieder geval bij mij niet.
Volgende podcast aflevering wordt gewoon 3 kwartier alleen maar vacatures opgelezen door Jurjaan.
Dat
lijkt me een heel goed idee.
Dat ja. En dan heb ik denk ik last van mijn bloeddruk. Materiekennis van de producten. Nee, want ik zit hier voor het eerst. Hoe kan ik dat voor die mensen die dan vakinhoudige vragen gaan stellen bij een, hoe zou je dit oplossen?
Ja,
ik weet niet eens wie er tegenover me zit.
Die vraag heb ik wel eens gehad bij een intakegesprek ergens. Er werd gevraagd, echt inhoudelijke vragen over een softwarepakket, wat gewoon intern ontwikkeld maatwerk was. Ja, wat, ja. Nooit mee gewerkt. Enige bedrijf in de wereld die met die software werkte. En er werden inhoudelijke vragen over gesteld.
En hoe eindigde het gesprek? We zien te weinig aanknopingspunten.
Maandag ga ik beginnen en dan kan ik jullie de dinsdag alles over vertellen.
Ja, dat
tot
is
maandag.
Ja, precies. Of van die mensen die je dan uit willen testen. Die dan een vraag stellen waarop je moet zeggen, ik weet het niet. En om te kijken of je niet gewoon een drie kwartier durige preek van onzin uitkraamt, zeg maar.
Nou, dat zou ik gedaan hebben en dan afsluiten met of... Ik weet het niet.
Ja, inderdaad. Ja. Die man zijn koffiepauze naar de...
Dat je weet dat er nog drie kandidaten zitten te wachten.
En ja,
ik fantastisch. Ga zeggen, goed tijd voor
je. Die man inderdaad ziet wippen op zijn stoel van... Oh, alsjeblieft, hou op met dit. Dat is een beetje wat ik nu doe met de podcast, zeg maar.
Ja,
je ziet dat
ja,
mensen precies. Door willen, maar ik blijf maar praten.
Iwe, draai zijn microfoon.
Ik wou net zeggen, we laten Junja gewoon nog eventjes een uurtje ergens in een ander hok vacatures uitlezen. Knip en dat commentariseren. Ja, precies.
Ik denk wel dat je meer aandacht krijgt op je vacatures. Als je ze gewoon... alleen met audio doet en Juriaan leest ze voor.
Dat is zeker waar. Ik denk
maar dan wel met dat liedje van Candlelight op de achtergrond.
Oké, ik denk dat we nu af moeten gaan sluiten.
Absoluut. Ik heb echt genoeg gegeten.
Hey, heren, ontzettend bedankt voor jullie komst.
Absoluut.
Ja, leuk.
Ja? Ja, top, dankjewel. Zeker. Ik vond het super om hier te zijn.
Ja.
Helemaal gek. En onthouders, testers zijn gewoon hele leuke mensen.
Dat lijkt me het allerbelangrijkste van vandaag.
Sowieso.
Sommigen zijn een beetje apart.
Gelukkig wel. Ja.
Hey, dankjewel, Julia.
Iedereen weer ontzettend bedankt voor het luisteren. En we hopen dat jullie volgende keer er weer bij zijn. Alright.
Hoi.
Hey, bedankt. Hè.
Hoi.
Bedankt voor het luisteren naar de voorproeverij. Ook wij leren graag. Dus laat je reactie achter op www.devoorproeverij.nl of twitter ons op @voorproeverij. Tot de volgende aflevering.